opgevangen door te zingen uit Psalm 111. Het eerste en het zesde vers. We noemden u Psalm 111, vers 1 en 6. Looft, halleluja, loof den Heer. Mijn ganse hart verheft zijn Heer. Ik zal zijn naam en grootheid prijzen. Ik zal met oprechten onderling vereend in hun vergadering en raad hem plechtig eer bewijzen. Zijn naam is heilig en geducht. De vijand heeft op zijn gerucht. Maar zeer een vrees zal altijd wezen. Begin der wijsheid wien Gods hand. Die doet betrachten heeft verstand. Zijn naam blijft eeuwiglijk geprezen. Christelijk geloof. Ik geloof in God den Vader, den almachtige schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus zijn geboren Zoon onze Heer. Die ontvangen is van den Heilige Geest, geboren uit de macht Maria. Die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven. Nedergedaald ter hel, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden. Opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtige Vaders. Van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof in de heilige algemene christelijke kerk. De gemeenschap der heiligen. Vergeving der zonden. Wederopstanding des vleeses. En een eeuwig leven. Mm-hmm. nog eens een gedeelte uit Gods woord en wel uit Leviticus. Nader het 24e hoofdstuk van vers 10 tot het einde. We noemden nu Leviticus 24 van vers 10 tot het einde. En er ging de zoon eens Israëlitische vrouwen uit die in het midden der kinderen Israël. In het midden der kinderen Israëls, de zoon eens Egyptische mans was. En de zonen deze Israëlitische. En een Israëlitisch man twisten in het leger. Toen luisterde de zoon des Israëlitische vrouw uitdrukkelijk de naam en vloekte. Daarom brachten ze hem tot Mozes. De naam nu zijner moeder was Schelemet, de dochter van Dibri van de stam van Dan. En ze leidde hem in het gevangenhuis, opdat hem naar de mond des Heeren verklaren geschieden zoude. En de Heeren sprak tot Mozes, zeggende: breng den vloek eruit tot buiten het leger, en alle die het gehoord hebben zullen handen, hun handen op zijn hoofd leggen. Daarna zal hem de gehele vergadering stenigen. En tot de kinderen Israël zult gij spreken, zeggende: een ieder als hij zijn God gevloekt zal hebben, zo zal hij zijn zonde dragen. En wie de naam des Heeren gelasterd zal hebben, zal zekerlijk gedood worden. De ganse vergadering zal hem zekerlijk stenigen. Alzo zal de vreemdeling zijn gelijk ten inboeling. Als hij de naam zal gelasterd hebben, zal hij gedood worden. En als iemand enige zielen des mensen zal verslagen hebben, hij zal zekerlijk gedood worden. Maar wie de zielen van enig vee zal verslagen hebben, hij zal het wedergeven ziel voor ziel. Als ook iemand aan zijn naasten een gebrek zal aangebracht hebben, gelijk als hij gedaan heeft, ze zal ook aan hem gedaan worden. Breuk voor breuk, oog voor oog, tand voor tand, gelijk als hij een gebrek ene mens zal aangebracht hebben, zo zal het ook hem aangebracht worden. Wie dan enig vee verslaat, die zal het wedergeven. Maar wie een mens verslaat, die zal gedood worden. Eenelei recht zult gij hebben, zo zal de vreemdeling zijn als een inboeling. Want ik ben de Heere, uw God. En Mozes zeide tot de kinderen Israëls, dat zij den vloeken tot buiten het leger uitbrengen en hem een stenen gezonden. En de kinderen Israëls deden, gelijk als de Heere Mozes geboden had.
Onze hulp en onze verwachting is in de naam des Heeren, Heeren, die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouwen houdt tot in eeuwigheid en nooit laat varen de werken zijner handen. Amen. Genade, vrede en barmhartigheid zij u geschonken van hem die is en die was en die komen zal. En van de zeven geesten die voor zijn troon zijn. En van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is. De eerstgeborene uit de doden. En de overste van de koningen der aarde. Amen. Het gedeelte van de Heidelberger Catechismus, dat aan de orde der behandeling is, vindt u opgetekend in zondag 36, 30 wordt gevraagd in 99, wat wil het derde gebod? En het antwoord luidt dat wij niet alleen met vloeken of met valse eed, maar ook met onnodig zweren de naam onze Gods niet lasteren, nog misbruiken, nog ons met stilzwijgen en toezien zulke schrikkelijke zonden deelachtig maken. En in het kort, dat wij de heilige naam Gods anders niet dan met vrees en eerbied gebruiken, opdat die van ons recht beleden worden, aangeroepen en in al onze woorden en werken geprezen worden. is het dan zo'n grote zonde? Gods naam met zweren en vloeken en lasteren. Dat God zich ook over diegenen vertoren die zoveel als hun mogelijk is het vloeken en zweren niet helpen weren en verbieden? Antwoord, ja, gewisselijk. Want er is geen groter zonde, nog die God meer vertorent dan de lastering zijns naams, waarom hij die ook met een dood te straffen bevolen heeft. Tot zover. Laat ons nu het heilige aangezicht des Allerhoogste in den gebeden mogen zoeken. Almachtige, alwetende, alomtegenwoordige en algenoegzame eeuwige God. Ach, mocht het u behagen ons daar indrukken van te geven. Want dat zijn uw eigenschappen, Heere, en dat is tevens uw naam. Want uw naam ziet het wezen. Wij zijn niet de gestervelingen. Wij kennen u niet, wij beseffen het niet, wij verstaan niets, Heere, van de hoogheid en de waardigheid Gods. Maar, Heere, het behaagt u door uw geest een mens inwendig te verlichten, dat is een onreinheid en ongevoeglijkheid, zijn schandelijke zonde, zijn bestaan leert kennen. En dat in het licht van de majesteit Gods, en dat ik als een vloeker geboren ben, en door mijn moeder in de wieg gelegd ben. En dat ik als een vloeker door het leven ga. En dat ik als een vloeker u zal moeten ontmoeten. Dat is ontzettend. Waar eerst de ere Gods en de majesteit Gods zo teder op de zielen lag. Want dat was de grondslag. Dat was de mens. Eenmaal zoals hij uit u zijn maker is voorgekomen. En thans, Heere, al die edele eigenschappen is die nu verloren. Dat het is werkelijkheid mocht worden in onze ziel, Heere. En dat we ons als een vloeker voor u leren aanklagen. En de kerk beleidt het dat er geen zonde is die de toorn Gods zo opwekt dan het ijdel gebruiken en het misbruiken van uw woord, van uw naam. Van uw deugden. Ach, Heere, wees ons genadig ook in dit avonduur. Als we de rechten uw gerechtigheid zullen uitdragen. En als we in onszelf zo blind en zo dwaas zijn. En dat we zo mat en zo traag zijn, Heere. Dat het ons niet behaagt om over die zaken te handelen en erover te denken. Dat veel eer, Heere, de dingen destijds. Dat die ons zo in beslag nemen. En dat we zo opgaan in de dingen van dit aardse leven. En niet in de dingen der eeuwigheid. Want gij zijt eeuwig, Heere. Gij zijt onveranderlijk. Gij zijt majesteitelijk. Wat is de mens dat gij zijner gedenkt? Mochten we dit in dit avonduur ervaren, Heere. Uw goddelijke barmhartigheid is zo groot. Ach, dat we er eens een hoop voor mochten hebben. Dat ons nog spaart en draagt. Anderen zijn heen gegaan. Na een langdurig ziekbed. Of zo plotseling. Want de dood wenkt ieder uur. Elk ogenblik kunnen we gedaagd worden. Voor die goddelijke rechter. En dan zullen we daar staan met een leugen in onze rechterhand. Wat is de mens? O Heere. Dat je de aarde niet verdeligd hebt. En het ganse mens. Dat je het niet in een ogenblik hebt nedergeworpen. Dat machtige gebouw van uw schepping. Met al het schepselen dan. Heere, schenk ons genade ook in dit avonduur. Beluisteren mogen, Heere, zoals we dat eenmaal zullen wensen geluisterd te hebben. Als we op ons doodsbed liggen. Het is toch eeuwigheidswerk dat we verrichten. En och, als we zien, Heere, hoe dat we dat verrichten. Wat onze kerkgang is. Wat ons bidden is. Wat ons vragen is. Heere, er zijn nog wel eens zuchten, maar zuchten niet naar God. Zuchten onder de last des daags en de last van onze bekommeringen van dit aardse leven. Maar Heere, waar vinden we nog arme zuchters naar God? die nog vragen naar de oorsprongen van het bestaan. Waar is God mijn maker die de psalmen geeft in de nacht? Wederom, Heer, zullen we ene van de rechten uw gerechtigheid beluisteren. Zoals het gij het in uw wet hebt geopenbaard. De derde wet wordt. Gij zult geen de naam des Heeren niet ijdel gebruiken. Heere, geef ons daartoe licht voor. Dat we vermanen mogen. Dat we ook mogen wijzen op die ene. Die de vloek gedragen heeft. Die de vloek zodanig gedragen heeft. Dat de vloek is weggenomen door uw gerechtigheid. En dat genade en zegen en zaligheid is een deel. Dat uit die dierbare Christus. Dat uit zijn borgwonden vloeit. De zalving voor een gewonde ziel. De medicijn voor een zondezieke ziel. Leven voor de dode zondaar. Alles en alles in hem. Dat hebt gij besteld, o Vader, voor de tijden der eeuwen. Zulk een uitnemende weg, die geheel bestaande is met uw gerechtigheid, met uw waardigheid, enigheid, heiligheid en grootheid. Mocht ge ons zegenen met geestelijke zegeningen en ieder die mocht zijn bescheiden deel ontvangen. Het mocht wezen tot ware vernedering des harten. Het mocht wezen, Heer, tot de nederwerping van het schepsel. Het mocht wezen tot de verheerlijking van uw grote naam. Heer, dat we eens deze plaats mochten verlaten met een last op onze ziel. Een last die we niet af kunnen werpen. Een last waaronder we gebogen gaan. Een last die we wel eens uitgaan roepen voor uw heilig aangezicht. Op gaan zuchten tot een hemel onder die last. Om u de Heer den Heren te kennen en te erkennen. En u nog aan te roepen terwijl gij nabij gaat. We zullen spreken, Heren, over die enige naam. En in die naam, daar ligt de bedekking. Daar ligt de zaligheid. Daar ligt de troost en de toevlucht van arme zondaren. Die het leven in eigen hand niet meer kunnen vinden. En daar zegt de kerk van. En die uw naam kennen zullen op u betrouwen. Omdat gij niet verlaten hebt degene die u zoeken. O, dat zoeken, dat is ons onzalig werk. Als er dan in dat zoeken al zoveel zoetigheid ligt voor een arm bekommerd mens. Wat zal dat in het zalige vinden zijn, Heer. Als gij u laat vinden. Want Heer, gekomsten verborgen te trekken tot u. Maar dat u getrokken te zijn, o Heer. Dat zal zeggen dat ze u den Almachtige leren aanroepen uit het diepste van hun ziel. U leren nodig krijgen met smeking en geween. Wil in dit avonduur ons bepalen bij die zaken die eeuwig zijn. Al het overige, Heren, dat is maar voor de tijd. De machtige stroom van de tijd spoelt alles weg, Heren, hier van beneden. Maar één ding kan het nooit wegspoelen. De schuld en de zonde. Want gezegd door de mond van de profeet. In dezelfde is de eeuwigheid. O God, dat is een eeuwige schuld. En dat is een nooit uit te tellige schuld. En dat is onreinheid. Dat is vervloeking. En dat is de vloek der wet. Die op het geweten rust. En wie zal die vloek, wie zal die last wegnemen? Ach, Heere, wat een eeuwig wonder. De vloek te kennen en als een vloekeling en als een dommeling zichzelf in aan te klagen. Maar nu in hem die de vloek gedragen heeft en doordragen heeft. En die ten opzichte van alle die hem van den Vader gegeven zijn, heeft uitgeroepen. Het is volbracht. Een uitgewerkte zaligheid voor arme zondaren. Ach, Heere, ontferm u. Wil ons ook sterke getrouwe God. Bij dit derde wetwoord, leg het in de opening onze monds. Heere, wil de uitspraak onze lippen niet weren. Wil gij ons kracht en genade schenken, wijsheid en de balsem van Gilead, opdat onze lippen aangeroerd met de vinger van u den Almachtige eens mocht spreken datgene, Heere, wat de natuur niet leert,
maar wat genade alleen openbaart. Ontfermt u, Heere, uit genade alleen. En wees ons in den Heer Jezus Christus een alvervullend ontfermer om uw eeuwige naams, uit genade alleen. Amen. Ik heb eens gelezen, geliefde, van een beroemd kunstschilder, een decoratieschilder, die schone schilderijen vervaardigde en die eens het plan opvatte om een schilderstuk te maken van een engel. Dat voorbeeld dat trok hem bijzonder aan. Maar ja, waarnaar zal hij dan een engel schilderen? Hij heeft nooit een engel gezien. Maar de gedachte vatte post bij hem, dat een van de knapste en de schoonste der mensenkinderen die hij ooit gezien had, dat hij daarnaar zijn ontwerp zou maken. En hij dacht zulk een voorwerp gevonden te hebben, toen hij een knaapje zag dat bijzonder zijn aandacht trok vanwege de schoonheid van dat kind. En hij stelde dat kind als voorbeeld en hij heeft dat schilderstuk vervaardigd en hij hing het op in zijn werkplaats, zeer tot verwondering die het aanschouwde. Maar het is jaren nadien dat er iemand deze schilder bezoekt en met verwonderend oog blikte op dat schone schilderstuk. Maar dan zegt die persoon tot die schilder, nou, dat zou nog meer effect maken als je tegenover een engel de duivel eens schilderde. Dat zijn grote tegenstellingen en daarom zou dat zulk een effect maken. Ja, dat was een moeilijk werk voor die schilder. En gelijk hij dacht ten opzichte van een engel, dat wanneer hij een der schoonste en knapste mensen onder de mensenkinderen gevonden had, dat dat wel een voorbeeld zou zijn en dat zulk een mens wel enige trekken van overeenkomst had met een engel. Zo zocht hij thans de meest gedemoraliseerde mens, zo zocht hij thans de mens die door de zonde en door de verwoesting van ziel en lichaam zo laag aan de wal geraakt was, dat hij zegt, die zal wel enige trekken van overeenkomst hebben met de duivel. Daartoe ging hij naar de gevangenis. En hij ontmoette daar een man in de cel, zo gedemoraliseerd, dat hij moest zeggen, is dat nu toch een mens? Is dat een schepsel Gods? Is dat mogelijk? Nee, het lijkt niet meer op een mens, maar hij lijkt veel meer op een duivel. En ziet, hij heeft een schets gemaakt naar die mens. En hij heeft daar vervaardigd een denkbeeldige duivel. Zoals hij dacht dat de duivel wel zou zijn. En dan hangt hij in zijn werkplaats die twee schilderijen op. En hij toont dat eerste. En hij toont ook het tweede. Maar hij gaat naar de gevangenis. En die gevangenisboef die hij gebruikt had voor een schets, ziet, die toont hij nu dat schilderij van de duivel. En die gevangene die zegt ja. Hij zegt dat is wel ontzettend. Daar lijkt ik op. Jazeker. Nou, je hebt het goed gedaan hoor. Ja. Maar dan haalt hij die schilderij, die eerste schilderij, die beeldenis van een engel naar voren. En toen brak die gevangene uit in tranen. Hij zegt, zo was ik eenmaal. Maar nu het grote onderscheid. Eerst de beeldenis van een engel. En daarna de beeldenis van de duivel. Wel geliefde, ik dacht daaraan en we laten die schilder met zijn schilderstukken voor hetgeen dat het is. Maar ik dacht daaraan in mijn overdenking, wanneer we ons opmaakten om over de derde zondag te spreken. Want die mens die was eenmaal naar den beelde Gods geschapen. Schoon en heerlijk. En daar was geen enkel gebrek. En dat naar ziel en lichaam beide. Maar wat is die mens nu geworden? In stede daarvan een vloekeling, een dommeling, een vloeker. En dat is ontzettend. Als we hier lezen in het derde gebod, wat de kerk hier verklaart in zondag 36, dat er geen zonde is die God meer vertoont dan het vloeken en het zweren. Zie, dat is de derde donderslag die we beluisteren van Golgotha's kruin. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdel gebruiken. Dat ik zo diep gevallen ben, zo diep gezonken, dat ik die allerheiligste naam van mijn schepper ijdel gebruik. En dat ik die naam ga vloeken. En dat ik die naam aanroep in mijn verwensen me. Dat is een verschrikkelijke zonde. Dat is een verschrikkelijke zonde die ook ingang gevonden heeft in ons nationale leven. De gereformeerden in vroeger dagen, die werden geprezen dat ze niet vloekten. En in onze dagen wordt de Hollander genoemd. De vloekende Hollander. Als je naar buitenland komt in New York, wel, dan spreken sommigen erover. Daar wordt nergens zo gevloekt als in Holland. Een ontzettende waarheid, hoor. Een verschrikkelijk iets. Dat ik mijn schepper ga vloeken. Hoe diep zijn we gezonken. Hoe diep zijn de werken des Satans ingegript. In mijn geest. In mijn overdenking. Wel, we willen dit derde wetwoord met elkander overdenken. En dan zijn er vier gedachten. In de eerste plaats wat die naam is. In de tweede plaats wat hier verboden wordt. In de derde plaats wat geboden wordt. En in de vierde plaats de aandrang. De aandrangreden daartoe. Dus wanneer we over het derde gebod denken. Ten eerste wat die naam is. Ten tweede wat verboden wordt. Ten derde wat geboden wordt. En ten vierde de drangreden ertoe. En had de hand van zondag 36. Laat ons echter eerst zingen uit Psalm 8. Psalm 8, het eerste, het tweede en het negende vers. Heere, onze Heere, groot, machtig, opperwezen, hoe wordt uw naam op aard al omgeprezen, gij die den glans van uw majesteit hebt boven lucht en wolken uitgebreid. En dan het tweede vers en het negende vers. Heere, onze Heere, groot, machtig, opperwezen, hoe billig wordt uw grote naam geprezen. 1, 2 en 9 van Psalm 8. Thank you. gaat hier over een naam. Een naam waarbij alle namen bij in het niet wegvallen. Want er is maar één naam. Want wat is onze naam? Het woordje naam dat wij kennen, dat is afgeleid van het Latijnse woord nomen. Dat wil zeggen iemand noemen. En naar die oorspronkelijke betekenis werd dan ook iemand genoemd. En dan lag de betekenis van die naam in de grondslag van zijn persoonlijkheid. Zo de eerste naam, dat is Adam, hij werd genoemd rode aarde, omdat hij uit de aarde genomen was. En Eva werd genoemd moeder aller levenden. Deze naam die vond dus zijn grondslag in de persoonlijkheid van iemand. Zo gaf men ook altijd namen aan kinderen, wel eens door een profetisch gezicht, door de Heilige Geest verlicht. En werd in die naam uitgedrukt hoe dat kind zich zou openbaren en welke plaats dat zulk een kind zou innemen. Zo werd Juda genoemd, Godlover. En voorwaar de Heer die heeft het betoond. Dat was onder de leiding van Gods geest. Juda, hij zei het. Want het Juda is de eeuwige Juda. Naar zijn menselijke natuur voortgesproken. Christus. Maar men vergiste zich ook wel eens in zulke namen. Ja, men gaf de kinderen wel eens namen en het tegenovergestelde dat bleek. Zo noemde Salomo zijn zoon Rehabiam. Maar het tegenovergestelde bleek, want Rehabiam, dat betekent de ontoebereide. En hij heeft het rijk in tweeën gescheurd, niet samengevoegd. Zo werd Judas genoemd, Godlover. Maar, geliefde, Judas heeft den Heer verraden en vervloekt. Wel, zo zou ik meerdere voorbeelden kunnen aanhalen, doch genoeg erover. In later jaren ging men niet zozeer daarop, maar bijzonder onder het Oude Testament. Daar werden de kinderen namen gegeven overeenkomstig hetgeen dat men, wanneer men namelijk den Heere vreesde, in die kinderen zag wat hun plaats zou zijn op aarde, wat hun persoonlijkheid zou zijn. In onze dagen, ziet, dan geven we de kinderen namen. Ja, wat zijn die namen? Schone namen. Alleen de naam maar hoor. Anders niet. Ja. Velen geven hun kinderen buitenlandse namen. Sommigen die geven hun kinderen drie namen. Sommigen geven die kinderen zulke moeilijke, zo moeilijk uit te spreken namen. En zulke schone namen. Neem de namen van vader of van grootvader of moeder. Nee, die niet meer. Dat is te ouderwets. We moeten met de tijd mee. Een mooie naam. Maar de Engelsman die zegt, wat is een naam? Wat betekent dat? Het is maar een onderscheidingsteken. Of ge nou Gerrits heet, of dat ge Klaassen heet, of Jacobsen, hoe dat ge ook heet, ge zijt er dezelfde man om. Als ge een andere naam droeg, dan verandert dat niks aan uw persoonlijkheid. Ge zal precies dezelfde zijn. Dus het is maar een onderscheidingsteken. Dat is zoals Hellebroek zegt, om ons van anderen te onderscheiden. Laat ons niet te veel pronken met onze naam. Nee. Maar als we spreken over de naam van het hoogste wezen, heeft dat een gans andere betekenis. Want immers, uw naam ziet het wezen, dat drukt uit het wezen Gods wat hij is, wat hij doet. Gods naam zegt wie hij is en wat hij is. Eigenlijk, geliefde, dan heeft God geen enkele naam. Want wie zal ooit de grootheid, de alwetendheid en de majesteit van het hoogste wezen kunnen uitdrukken? Daar is mensentaal te arm voor. Wie kan zeggen wie God is en wat God is? Maar ziet, nu heeft God zich in namen geopenbaard. We vinden dan ook onderscheidene namen. Onder de openbaring Gods valt ook dit, dat hij zichzelf namen heeft genoemd. Eigenlijk is God de onnoembare. Maar er zijn enkele namen. En die enkele namen, die zeggen niet in zijn geheel wie God is. Maar dat geeft als het ware iets te kennen van hem. Want elke naam, die zegt een eigenschap. Die spreekt over Gods heiligheid, over ons Gods gerechtigheid, over Gods majesteit. Zo kunnen we die namen onderscheiden in gewone namen die we tegenkomen in Gods woord. Gewone namen waarmee we de Allerhoogste aanroepen in ons gebed. Maar we kunnen ook spreken van ongewone namen. En dat zijn namen die maar eenmaal of tweemaal in Gods woord voorkomen. Zo lezen we in het boek Job. Wat zal ik u doen, o mensenhoeder? Naar mijn weten, dan wordt die naam maar eenmaal gebruikt in het boek Job. Er wordt ook gesproken, ik meen van maar eenmaal, al bestierder. Mensenhoeder, dat ziet weer op hetgeen God doet. Dat hij het ganse heelal bestiert wat hij geschapen heeft. Al bestierder, dat ziet op Gods wijsheid en op Gods macht. Hoe dat hij alle dingen regeert en bestiert die hij eenmaal gemaakt heeft. Maar daar zijn ook gewone namen. En deze namen die kunnen we onderscheiden in eigen namen, in wezensnamen en in persoonsnamen. Wat is een eigen naam Gods? Zijn eigen naam, dat is Jehovah. Deze naam die heeft de Heere aan Abraham openbaar. Ik zal zijn die ik ben. Een andere naam heeft de Heere aan Abraham openbaar. Dat is het vreemde woord. En je hebt het wel eens meer gehoord. El Shaddai, dat ziet op zijn almacht. Ik ben God, de Almachtige. Wandel voor mijn aangezicht en wees oprecht. Daarom de allergewoonste namen die we tegenkomen in Gods woord. Die zijn Heere, dat is Jehovah. Dat woord Heere, dat staat met grote en kapitale letters geschreven. Maar dat woord Heere, dat komen we ook tegen met een kleine letter. Als we het lezen met die grote letter, dan is dit de vertaling en er is geen beter woord voor te vinden geweest dan dat oorspronkelijke woord Adonai, Jehovah, dat het hier vertaald is door Heere met grote letters. Dat ziet op de onveranderlijkheid Gods, dat ziet op de vastheid van het goddelijke wezen, dat ziet op de trouwe Gods en deze naam wordt dikwijls gebruikt voor hem als de God des verbonds die zich voor eeuwig verbonden heeft om eeuwig de God te zijn van dat volk. Dat onveranderlijke zoutverbond ziet, dat wordt gesierd met de naam Jehovah. Maar daar zijn ook wezensnamen en deze wezensnamen zijn de eigenschappen Gods. Want wanneer we zeggen, God is licht, dan is dat een naam, dat is God. God is rechtvaardig, dat is een eigenschap Gods, dat is God. God is liefde, ook weer een eigenschap Gods, dat is God. God is liefde, God is rechtvaardig, God is barmhartig. We lezen ook dat als Mozes in de spelonk, in de kloven van de steenrot staat, dat hij de naam des Heren uitriep. O God, barmhartig, langmoedig en groot van goedertierenheid. Genoeg hierover, wat de naam is. Nu wordt er over de naam van de Allerhoogste hier gesproken. En het klinkt in het derde wetwoord. Gij zult die naam, dus in die naam is het wezen Gods uitgedrukt. Gij zult die naam niet ijdel gebruiken. Dus wat hier in de tweede plaats verboden wordt. Niet ijdel gebruiken. Wat is dat woord ijdel? Ijdel, dat komt weer van het woordje ijl. En ijl, dat wil eigenlijk zeggen, daar is weer het woord ijdelheid van afgeleid. En ijdelheid, dat wil eigenlijk zeggen, ja, waar doe je het voor? Het betekent eigenlijk niks. Het is zomaar iets dat een mens doet, ijdelheid. Hij heeft geen oorzaak ervoor. Het heeft ook geen doel. Waarom dat je doet, dat is ijdel. We spreken wel eens over ijdel gepraat. Zomaar praten. Daar zit geen oorsprong en daar zit geen doel in. En zo zegt het wetwoord. Zo zult ge de naam des Heeren uw Gods niet ijdel gebruiken. Dat woord ijdel van ijl. Dat wil ook zeggen als een grondbetekenis. Die naam opnemen. Ijdel opnemen. Ja. Dus gebruiken. We gebruiken die naam. Waartoe gebruiken we die naam? En dan staat er hier in de catechismus. Dat wij niet alleen met vloeken of met valse eed. Maar ook met onnodig zweren de naam niet lasteren. Nog misbruiken. En wat betekent dat eigenlijk? Vloeken of valselijk zweren. Nu zullen we over het zweren en over de eed thans niet spreken. Dat wordt hier wel aangehaald. Maar dat wordt in den brede besproken in de volgende zondag, in zondag 37, waar gevraagd wordt. Mag men ook godzaliglijk bij de naam Gods een eed zweren? Dus over het eed zweren zullen we niet spreken. Maar vloeken zijn wel eens zodanig dat men ervan spreekt van vloeken en zweren. Ook in onze omgangstaal, dan gebruiken we de naam des Heren. En dan gebruiken we dat woord zo ijdel, het heeft nergens nut voor. Maar we gebruiken die naam als een stopwoord. Of we gebruiken dat woord om er kracht bij te zetten. En ziet, en dat is grote zonde. O, daarom de zonde van het vloeken. Wat is dat eigenlijk, vloeken? Wel, dan roept men God in tot getuige om zijn eigen wil te volbrengen. Als men iemand gaat vloeken, dan treedt men eigenlijk over als rechter. Of anders gezegd, men spreekt zijn wens uit dat het zo gebeurt. De allergrootste vloek, en wij alle weten dat wel wat het is, dat God u verdoemen. Dan roept men de verdoemeris in over een ander. En men roept ook wel eens de verdoemeris in over zichzelf. En als men dat niet goed meer weet om het woord kracht bij te zetten, dan gaat men God aanroepen om zijn verdoemeris. Doe maar eens te openbaren aan mezelf of aan een ander. En zweren, in die zin is het namelijk dat we zweren. Dat we zweren en God zal dit en God mag je dat doen enzovoort. Dat is zweren. En dat is hier genoemd vloeken of met valse eed. Maar ook onnodig zweren. De naam Gods niet lasteren, nog misbruiken. Wat is dat, lasteren? In het negende wetwoord, daar wordt gesproken over dat lasteren. En lasteren, dat is iemand eigenlijk beschuldigen en over iemand spreken terwijl hij er niet bij is. En allerlei lelijke, akelige dingen van hem zeggen. Ja, er is een rijmpje van dominee Ledeboer en dat zegt, wie een anders naam onwetend knaagt, die is geen vriend die mij behaagt. En dat doen we nu ten opzichte van het hoogste wezen. Lasteren, ja, dat kan ver en ver gaan. De vijandschap tegen God. Ik heb een oude vriend gekend hier in Noorderloos. En die is krachtdadig tot een Heere bekeerd. En die man, die was, de Heere die kwam hem zo tegen in zijn werk. En het was hooibouw. En maar regenen. Dat hij werd zo kwaad met een grote vloek. Hij neemt zijn hooivork en hij steekt hem naar boven. En dat was het uur dat God hem nederwelde. Zo ver kan het gaan bij een mens. Ja. Vloeken. En lasteren. En valselijk zweren. En misbruiken. We kunnen een gebruik maken van die naam. Ja, maar we kunnen ook een voorwerp misbruiken. En wat is misbruiken? Dat betekent een kwaad gebruik ervan maken. En dat tot verderf van onze eigen ziel. Want er staat hier in het laatste antwoord van zondag 36. Dat er geen kwaad is waar God zich zo over vertorent. Dan in zijn naam ijdel te gebruiken. En daarom. In de derde plaats, wat geboden wordt, nog ons met stilzwijgen toezien, zulke schrikkelijke zonden deelachtig maken. Want het kan ook wezen. En ik weet het, het is een zware taak. Als men iemand in een wereldsgezelschap, je kan in een trein zitten, je kan in een bus zitten, weet ik waar. Maar dan kun je horen dat de mensen die zijn druk bezig te praten. En dan daartussen een vloek om zich in dat gezelschap te mengen. Om ze te verstoren in hetgeen dat ze hier met elkaar bespreken. En dan te gaan spreken over die enige naam. Ik onderschat het niet. Het is een zeer zwaar werk dikwijls. En niet alleen een zwaar werk. Als de vreze Gods dichter aan ons hart lag. En als we er meer beleefden. En als de heiligheid, de eenheid en de waarachtigheid Gods meer op het hart gebonden zou zijn. Dan zou het makkelijker gaan. Maar omdat we er dikwijls zo ver van afleven. En omdat die persoon die daar Gods naam gaat lasteren. Dat hij hetzelfde doet wat er in mijn eigen hart leeft. En dat ik in die persoon die die vloeken en die eetzweringen uit. Dat ik daarin hoor welke mens dat ik zelf ben. Maar dat leert alleen ontdekkende genade. En dan ga ik er niet uit de hoogte gaan ik erboven staan. Maar ziet dan smart het mij in mijn hart. Ik weet het mijn eigen leven. Dat ik in de militaire dienst was. En dat er zo ontzettend gevloekt was. En ik weet nog dat ik voor die krib neerknielde. En dat ik zo schreide tot God. Dat ik in een vloekende menigte verkeerde. En dat het me daarom zo erg was. Dat Gods naam zo ontheiligd was. Daar riep ik naar den hemel. Maar geliefde. Zo is het niet altijd dat het ons smart dat Gods naam misbruikt wordt. We moeten het wel eens doen als we niet zo gesteld zijn. En dan voor die naam, die enige naam uit te komen. Om dan zijn medestervelingen, natuurgenoten erop te wijzen. Wat ze hier doen, zo vreselijk, zo vreselijk. De verdoemenis over zichzelf en uit. Maar, ik heb die allergrootste vloek genoemd. Maar er zijn ook andere vloeken, bastaard. Dat is alleen de naam van het hoogste wezen gebruiken niet meer. Dat is ook de naam van de middelaar gebruiken. Dat is, oh, er kan geen woord of een van de namen van de middelaar wordt gebruikt. Zoals de naam Jezus en de naam Christus. Ook verbasterde vloeken. Dat we een van de openbaringen Gods noemen. In de natuur, bliksem en donder enzovoort. Er zijn zoveel verschillende soorten van vloeken. Maar dat valt hier allemaal onder. Want het is de openbaring van die enige naam onder den hemel. O, daarom in de derde plaats wat hier geboden wordt. Dat ik dat niet laat toezien. Maar veel eer die naam opnemen. Wat is dat? Ik heb zo even gezegd, ijdel. Dat woord komt weer van een oorspronkelijk woord. Dat wil zeggen, die naam. Ijdel opnemen, die naam gebruiken of in deze zin misbruiken. Maar dat wil het gebruik van die naam niet afschaffen. Integendeel, daarom geliefde die naam gebruiken. Wat is die naam dan? Wel, wij vinden het in het woord van God op zo veelvuldige wijze uitgedrukt. Wat de naam. De majesteit Gods, de hoogheid en de heerlijkheid Gods. Maar ook de zaligheid en de vrede die uit en van die naam afvloeit. Daarom zegt ook de wijze man, uw naam is een sterke toren, de rechtvaardige zal er heden lopen. De Joden, die waren alleszins vroom en godsdienstig en die verboden om die naam te gebruiken. Vandaar gebruikten ze nooit de naam Jehovah, maar gebruikten ze de naam Adonai, die in onze Bijbel vertaald is door het woord Heere met kleine letters. En Adonai, dat ziet alleen op Gods macht en op Gods wijsheid. Maar Jehovah, dat is meer het zaligmakende, dat hij de God des verbonds is en de onveranderlijke, ten opzichte van een volk dat niets dan veranderlijkheid in zichzelf is en blijft, maar in de zaligheid ligt, waaruit Christus is geopenbaard. Uit dat eeuwige verbond. Wel geliefde. Zo zijn er onderscheidene vloeken. En in een onderscheiden weg. Het misbruik van die enige naam. Naam die is door de Godzalige van de oude dag aangeroepen. En hij zal mijn naam aanroepen. En er wordt gesproken van de aanroeper zijns naams. Hij zal mij aanroepen. En in de benauwdheid zal ik nog bij hem zijn. Wat is het een groot voorrecht die naam aan te roepen. En wat kan er een zaligheid leggen in de naam. Dan zullen we die naam met eerbied noemen. O, dan zien we dat God zo groot is. En dat hij zo verheven is. Boven al het geschapendom. En boven alle schepselen. Dat we zullen met eerbied die naam noemen. Ja, die naam. Daarom wordt er ook gevraagd. Wat is uw naam? En dan antwoordt de Heere. Mijn naam die is toch wonderlijk. Ja, die is wonderlijk. Geef toch uw naam te kennen, zegt Jochebed. Die naam. Wat vraagt ge toch naar mijn naam? Naam. Wie zal die naam in al zijn volheid en zijn heerlijkheid uitspreken? Want wat ik zo even gezegd heb, die naam dat ziet op het wezen Gods. Dat ziet op zijn eigenschappen. En u elke naam van het goddelijke wezen, dat is als een straal uit die zon. Gij zijt de zon des zijns. En wij uw vergang. Bestralen. Maar de zon die staat er, geliefde. Ja. Of de mens het ziet, of de mens het herkent, maar die zon die blijft schijnen. Gij zijt de zon des schijn. Dat is een beeld van die naam. Met zijn ontelbare stralen. Dat is de heerlijkheid Gods. Dat is het vermaak van Gods kinderen. Dat is het vermaak van de engelen en van de gezaligden. En die uw naam kennen, die zullen op u betrouwen. Omdat gij niet verlaten hebt degene die u zoeken. En ook dan die naam niet te laten liggen. Maar die naam op te nemen. Die naam te gebruiken. En met Gods eigen naam een pleiter te worden voor het aangezicht van Gods. Want die naam die zegt het. Dat God rechtvaardig, dat hij heilig is. Maar dat hij ook groot van barmhartigheid is. Op die naam te pleiten, o geliefde. En dat is een wonder, want immers dat God het geklank en het gerij van de gezaligen en van de engelen hoort, dat is groot. Maar groter is het dat de Heere hemzelf neigt tot het gebed des schede die gans ontbloot is. En hij zal mijn naam aanroepen en in de benauwdheid zal ik nog bij hem zijn. Welgeliefde, dat is de naam en dat is het wezen Gods. En nu, dat wordt verboden om die naam te lasteren in het vloeken en het valselijk zweren. Maar daartegenover ook wat aangeprezen wordt als er staat. Dat we niet anders dan met vrees en met eerbied die naam gebruiken. Opdat hij van ons recht beleden, aangeroepen en in al zijn woorden en werken geprezen worden. O geliefde. De naam Gods, daarin ligt de eeuwigheid, daarin ligt de zaligheid. Kent gij die naam? Niet in zijn woorden, niet in zijn letters, maar wat de betekenis en wat de zaligheid is. O, dan ligt in die naam, daar ligt een eeuwigheid van zaligheid. Want in de naam des Heeren zullen gezaligd worden, allen die hem aanroepen. O, die naam te kennen zoals God zich openbaart als een God van majesteit en gerechtigheid. Maar ook als een God van zaligheid. En wat komt uit die naam nu voort? En wat openbaart de Heere door die naam? We vinden het in het Oude Testament dat de Heere deze allergrootste naam gebruikt wanneer hij spreekt over zijn verbond. En wat is de inhoud van dat verbond? En wat is de troost van dat verbond? Dat verbond dat is op Golgotha met bloed bezegeld. En dat verbond daarin heeft de Heere een verbond gemaakt met wie? De Heere heeft het eerste verbond gemaakt met Adam. Ja. Maar dat rustte op een veranderlijke grondslag. En toen heeft God ook zijn naam geopenbaard. Maar wat er niet in is. Dat is die enige naam. Dat is de naam van de zaligmaker. En waarom niet? Wel, de zaligmaker was er niet. O nee, zult ge zeggen, die is van eeuwigheid. Ja, maar het heeft een verklaring nodig. De mens in de stadenrechtheid, die had geen zaligmaker nodig, want die had de zaligheid in zichzelf. In het werkverbond. Daarom is al dadelijk die naam geopenbaard als de mens gevallen is. En dan komt de Heer hier de zegelen van dat verbond reeds te ontsluiten. Dat is dat die enige naam in Christus Jezus wordt geopenbaard. Want van die naam spreekt Christus. O, lees hier over Johannes 17. Wat de Heer Jezus zegt van die naam. De naam Gods. Want daar is de verlossing uitgevloeid uit die allergrootste naam. Jehovah, de naam van het verbond. Daar is Christus openbaar. En Christus was er nog niet. Niet de Zoon Gods. Je moet ook goed onderscheid maken. Die is eeuwig God. De prijzen tot in alle eeuwigheid. Maar als middelaar was die nog niet openbaar. En hoe kan ik dat bewijzen? Wel, geliefde, in het paradijs was er geen zaligmaker. Omdat die zaligmaker niet nodig was. Ik zeg nogmaals, omdat de mens die zaligheid in zichzelf had. Omdat hij zijn schepper kon ontmoeten. De hoogste blijdschap en de hoogste zaligheid. Op grond, ik zeg dat is een veranderlijke grondslag. Van ene die hoewel geschapen zijn en naar den beelde gods. Vrij was om te staan en vrij was om te vallen. Maar nu heeft het God niet behaagd om de mens. De eerst in den eerste adem te zaligen, maar in den tweede adem. In den eerste adem, daar ben ik het. In de tweede naam, daar ben ik het niet meer. Daar is het een ander. De naam van het werkverbond, dat is ik. En de naam van het genadeverbond, dat is gij. En als die naam geopenbaard wordt, en al de volheid en de dierbaarheid die daarin ligt, o, geliefde, uw naam is een olie die uitgestort wordt, daarom hebben u de maagden lief. O, die allerzoetste naam, die onder den hemel gegeven is tot zaligheid. Maar ook die meest en allerverborgenste naam, want het is een grote verborgenheid, dat God zijn naam openbaart in het genadeverbond. Namelijk dat een mens, een vloekwaardig schepsel, die tegen al de geboden Gods waarlijk gezondigd heeft. Dat er een weg is ter zaligheid. Die ligt niet in het schepsel, maar die ligt buiten het schepsel. Maar die van den hemel geopenbaard wordt. Ja, daar zegt een bekend versie. Geen naam is er zoeter. Dat is een waarheid. Maar dan gaat die dichter, die gaat helemaal veil. Als die zegt, daar ruist langs de wolken een lieflijke naam. Deze naam niet. Wel de naam van de schepper als een enige God. Vader Hellebroek die zegt. We kunnen God kennen uit de natuur. Als de schepper en de onderhouder van alle dingen. Als een enige God. Waarom is daarom de bijzondere en de zaligmakende openbaring noodzakelijk? Hij zegt omdat wij God niet kennen. Kennen uit de natuur als een drie-enige God. Maar in de genade leert hij hem kennen als een drie-enige God. En waarom is dan die openbaring in de natuur niet genoeg? Omdat we er Jezus niet uit kunnen kennen. Is Jezus nodig tot zaligheid? Ja, want buiten hem is er geen zaligheid. Daarom de openbaring van die naam in het genadeverbond. In die dierbare persoon. Dat is God zelf. Dat is God met God door God in God voldaan. Daar wordt de naam Gods verheerlijkt in het zalige van zondaren. En dat de Heer nu deze naam geopenbaard heeft. En dat tot zaligheid van verloren schepselen. En dat is een eeuwig wonder. En dat is de grootste verborgenheid die van den hemel geopenbaard wordt. Maar als we deze zaken met elkander overdenken, geliefde, dan is het voor ons alle de grote vraag. Als we voor dit wetwoord geplaatst zijn. Hoe staat het met ons persoonlijk? Ja. Is die naam ons al dierbaar geworden? Maar ik wil een andere vraag stellen. Hebben wij ook metterdaad die naam wel eens gebruikt? Misbruikt. Dat is een ontzettende zonde. En o, geliefde, dat we tot onszelf het in mochten keren. Want zou het zo zijn dat we die naam nooit ijdel gebruikt hebben met onze lippen? Dan doen we het met ons hart. Want in het gebod, daar wordt wel gesproken, geliefde. In de letterlijke zin, ten opzichte van de zonde, van de verboden en van de geboden. Maar de wet is geestelijk. En ziet, dan zien we onszelf dat we niet anders zijn dan een vloek. Waarom beslaan we dan nog onnuttelijk de aarde? Houd die boom uit. Dan leren we verstaan dat we als een vloek over de aarde lopen en dat we die naam ontheiligd hebben. Ontheiligd hebben in onze rampzalige geval dat we die naam niet geëerd hebben. En dat ons ganse leven nu niet anders is dan een vloek, dat er de vloek ligt op het menselijk geslacht. En waarom wordt die naam dan zo ijdel gebruikt? Krachtens de natuurlijke godskennis. Die hebt gij alle. Een natuurlijke godskennis. Oud en jong in ons midden. En dat is dat die meeste registreerder hier van binnen, dat is ons geweten. Dat er altijd dat geweten spreekt. Dat er macht is boven. Dat mijn macht begrensd is. En daarom misbruik ik die naam, roep ik God aan tot de getuige. Ik hou er ook niet van, geliefde. En het gaat er niet om waar ik niet van houd of waar ik wel van houd. Maar dat er zoveel mensen zijn om er woorden en kracht bij te zetten. Dan is het, God hoort me spreken. Zo waarachtig als God leeft, dat is zweren. Dat is vals zweren. Dat is goddeloos zweren. Want een Heer die zegt, laat uw woord ja zijn en ja. Er zijn ook mensen die zeggen dan, bij mijn woord van eer. Ja, maar ons erewoord, dat zijn we helemaal kwijt in het paradijs. En dan voelt eigenlijk een mens in dat vloeken en in dat zweren zijn eigen onmacht. En dan gaat hij het goddelijke wezen erbij halen. Ja, op een goddeloze manier. In zijn dagelijks leven. Ja, zo neemt hij die naam niet op om die naam te verheerlijken. Maar neemt hij die naam op vanwege zijn machteloosheid. Om zijn woorden en zijn werken kracht bij te zetten. Nu, tenslotte dan. Dan wordt er hier gevraagd. Is het dan zo grote zonde Gods naam met zweren en vloeken te lasteren. Dat God zich ook over diegene vertoren. Die zoveel als het mogelijk is het vloeken en zweren niet helpen weren en verbieden. Dat wordt hier geboden. O geliefde. De ouders in hun gezinnen. De patroons in hun werkplaatsen. En hoe ver is het met ons geslacht. En met onze regering in onze dagen. Ziet, er wordt gezegd dat de grondwet van het koninkrijk der hemelen. Die rust op de 10 geboden. Maar wat is er van overgebleven? Het is een onbekende grootheid. Als we denken hoe er in het leger gevloekt wordt. Hoe er op werkplaatsen gevloekt wordt. Dat is ontzettend. En degenen die erover gesteld worden, die laten dat gaan. Nee, ze hebben de moed niet. Of ze hebben er heel geen zin aan. Het deert ze niet. En ze zijn van hetzelfde soort. Ja, en zo is er ook geen wet in Nederland. In oude tijden, geliefde. Dan werden de vloekers, die werden gestraft. Maar in onze dagen, waar vindt men? Waar vindt men het nog dat de vloeken gestraft worden? Ik heb eens gelezen in Bunyan in genade overvloeiende. Dat deze Bunyan die zong de vloeken uit. En Bunyan was een groot vloeker en er was een vrouw die ook wel vloekte. Maar op een keer was het zo erg dat die vrouw die zelf vloekte, die kwam er naartoe. En die zegt, man, houd toch op. Het is zo vreselijk, je staat te vloeken maar uit te gieten. Ja, en dan heeft Bunyan, waar hij tot God bekeerd is, dat is zeker. Maar daar heeft hij ook na zijn bekering zulke smartelijke en bitterlijke gevolgen van gedragen. Ja, want dezezelfde Bunyan, toen hij alreede ging preken. Toen had hij zulke ontzettende aanvechtingen. Dat waar hij staande gehouden was. En waar God hem bekeerd had. Daar dacht hij. En dat maakte de duivel hem wijs. En zijn verdorven bestaan maakte het hem wijs. Wel dat hij zodanige verworpeling was. Dat hij de onvergeeflijke zonde gedaan had. Daar heeft hij lange tijd in verkeerd. Want de Heere, dat is een vergevend God. Maar er staat ook wraakdoende over hun misdaden. Ook aan deze zijde van het graf. Die sporen die draagt hij na. Als dit hoogste wezen gevloekt heeft. Wel nu dan, dat we ook dat toelaten. Ik herhaal het, ouders. Heb een nauw opzicht over uw kinderen. Doe het ze het ergerlijke ervan verstaan. Het godonterende van die naam ijdel te gebruiken. Maar ook alle die over anderen gesteld zijn. Hoe noodzakelijk is het. En ik herhaal wat ik zo even gezegd heb. Dit is niet de roem van Nederland. Maar dat toont hoe ver dat ons Nederland. Over welke de zonne van genade en barmhartigheid zo klaarlijk gescheiden heeft. Dat. Althans is de vloekende Hollander. O, keren we tot onszelf in. Hoe gebruiken wij die naam? Het leidde ons tot nauw zelfonderzoek. Want als we nu niet uitwendig die naam gelasterd hebben. Ach, als een mens zichzelf leert kennen. Dan leert hij dat hij een lasteraar is. Dat hij een vloeker is. Dat hij tegen al de geboden Gods zwaarlijk gezondigd heeft. Daarom de dichter in Psalm 19. Die komt er zo heerlijk van te gewagen. En laat ons met hem instemmen. Psalm 19, het 7e vers. Weerhoud, o Heer, uw knecht, dat hij zijn hart niet hecht aan dwaze overdijd. Heerst die in mij niet meer, dan leef ik tot uw eer van grote zonden vrij. Psalm 19, het 7e vers.
Thank you.
spraken over die enige naam, wat geboden wordt en wat verboden wordt, maar nu tenslotte de drangreden daartoe, als er tenslotte gevraagd wordt. Is het dan zo'n grote zonde? Enzovoort. En dan antwoordt hij, ja, gewisselijk. Want er is geen groter zonde nog die God meer vertoont dan de lastering van zijn naam, waarom hij het die ook met een dood te straffen bevolen heeft. Het is ons zo even voorgelezen uit Leviticus, dat er een was die had de naam ontheiligd. En die kwam in de vergadering des volks. En de vloeker, zegt God in de wet, die moet met stenen gestenigd worden. En nu is de wet Gods gegeven met woorden die ons duidelijk zijn. Maar ziet, daar wordt ook gesproken van de geestelijkheid der wet. En daar komt het nu voor ons allen voor op aan. Om de geestelijkheid van de wet te kennen. En wat is de geestelijkheid van de wet? Dat is dat een mens, laat ons zeggen dat hij een leven leidt zoals de apostel Paulus, dat hij onberispelijk is naar de wet. Maar dat die wet hem aanklaagt geestelijk. Want datgene dat we in anderen horen en wat eruit komt, dat het nou leeft in de menselijke natuur, dat dat leeft in mijn hart. Dat de wortels en de zaden van alle denkbare en ondenkbare zonden hier een vruchtbare wortelbodem hebben. Daarom zongen we ook zo even met een dichter. Niet alleen laat u mijn tong en mond. Ja, want die mond die kan veel uit. En die mond die kan veel zwijgen. Maar hart en diepste grond, medereizigers naar de eeuwigheid. Ons hart en diepste grond, hoe staat het ermee? Wanneer we ook de derde wetwoord overdacht hebben, hoe staat het met de grond onze harten? Wat ligt daar op de grond onze harten? In de spiegel van Gods heilige wet. Leert de mens niet in de weg der ontdekking dat hij tegen al de geboden zwaarlijk gezondigd heeft. En als hij voor God komt, dat hij staat als een vloeker. Het is een groot voorrecht als we voor de uitwendige daden bewaard zijn. En de mens zelf die heeft er het meeste voordeel bij. Als die daar niet aan meedoet. Voorwaar. Voorwaar. En daarom zal het zo ontzettend zijn voor een mens die onder het evangelie, dat hij onbekeerd blijft, dat hij straks zal zijn in een gezelschap dat hij hier gemeden had. En dat zal zijn een gezelschap van vloekers. Er staat dat ze lasterde God vanwege de pijn. Dat is ontzettend. Daar één mee gerekend te worden. Een vroom mens. Ja. Die naar de buitenkant misschien onberispelijk is. Maar die nooit zijn hart heeft leren kennen. En dan is niet anders zijn bestaan dan een vloek voor het aangezicht van God. Dat gaat nou uit, geliefde. O, als we zien bij het licht van Gods geest wat er op de bodem van ons hart leeft. En dat ik zo diep gevallen ben. En dan haal ik de woorden aan het zondag 3. Vanwaar komt dan zulk een verdorvenheid des mensen? Vanwaar heeft mijn maker me al zo geschapen? Nee, zegt de onderwijzer. God heeft de mens recht geschapen. Maar zij hebben vele wonden gezocht. O geliefde aan Gods kant te komen staan. Mezelf aan te klagen voor den Allerhoogste. Dat ik een onreine ben. En dat mijn misdaden mij heen wegvoeren als een wind. Hoe vreselijk is onze staat van nature. Kent ge er iets van? En heeft het u ooit op de knieën gebracht? En dat niet alleen op de knieën van ons lichaam, maar met de knieën onze harten. Dat betekent dat we in oprechtheid buigen voor God. En dat we het met God eens worden. En dat we zeggen, o God, zulk een vloeker, zulk een schender, zulk een lasteraar hier van binnen. Die kan de aarde niet langer dragen. Heere, gij zijt rechtvaardig in al uw weg en werk. En toch bij zulkeheden die zo zichzelf leert kennen. En dat is zeker waar. En dat kunnen we er niet uitsluiten. Dat kunnen we niet uitsluiten. Zulk een die raakt aan zuchten onder het lichaam des doods en der zonde. Zulk een die komt met zijn bestaan voor God. Met zijn verloren staat voor de eeuwigheid. En gebeurt dat wel eens mensen in ons midden. Dat we met onze verloren staat te doen krijgen. En dat we in het verborgen onszelf leren aanklagen. En dat hij uitroept, mijn rechter zal ik om genade bidden. Dat is het liefste werk dat zulke mens doet in die tijden. Zijnzelf aanklagen. Ja, je hoort het wel eens. Dat er iemand die heeft een misdaad begaan. En die gaat zijnzelf waarom gaat hij zichzelf aanklagen? Wel, daar is de stem van de rechter hierboven. Die getuigt hier van binnen. In zijn geweten. En nu kan hij niet langer volharden. Nee, hij moet het kwijt. Nee, hij gaat naar de rechter. En hij klaagt zichzelf aan. Nu, daar is een volkhoorders dat zichzelf aanklaagt. Met een dichter in Psalm 32, dat hij uit. Ik verborg geen kwaad dat in mij werd gevonden. Maar ik beleed na ernstig overleg. Kent ge dat ernstige overleggen hier van binnen? Tussen God en tussen uw ziel. Dat voor God zich verootmoedigen. Dat een welgevallen krijgen in de straffen van zijn ongerechtigheid. Daar zijn hart te blootleggen. Dat niet genoeg is als die beantwoorden kan aan de wet, aan de letter der wet. We hebben vanavond gehoord wat er in een mensenhart leeft en woelt. En hoe dat hij een vijand is van zijn schepper. En dat hij een vijand is van de weg der zaligheid. En dat hij een vijand is van het hoogste recht. En ziet, dat moet hem aan de grond brengen. Dat moet hem diep vernederen voor het aangezicht van Gods. Dat is een arme smekeling. Dat is een tobber. Die kan zichzelf niet helpen. Die ziet waar hij ook heen gaat. En wat hij ook te baat neemt. Het moet hem alles aanklagen en veroordelen. Dat is het ontledigende en het ontdekkende werk van God en Heilige Geest. En zo gaat een Heer hem leiden van het ene artikel van de wet tot het andere artikel. Nou kan het wezen. Ik stel me voor dat er iemand in ons midden zit. Die heeft de naam Gods wel eens gelasterd met zijn lippen. En die heeft wel eens gevloekt. Dat kan mogelijk zijn. En ik stel dat het zo is. En die op het ogenblik bij zichzelf denkt, dat komt in zijn geheugen terug. In welk gezelschap, in welke omstandigheden. Dat hij dat nu gedaan heeft. En oh, dat kan zo erg zijn. En dan met die ene zonde, dan krijgt hij zo te doen, mee te doen. Maar geliefde, dat we nu tegen al de geboden Gods gezondigd hebben. Want die geboden Gods, die zijn als een snoer. Die zijn als een keten. En we hebben de wet gebroken. En we hebben tegen al de geboden gezondigd. En hoe verklaren we dat? Als we zulke keten hebben, zoals we de wet kunnen noemen, het ene gebod dat hangt aan het andere. Of er nou één schalm in die keten gebroken is, of dat ze alle 10 gebroken zijn. Die schalm, die keten is gebroken. Onze verhouding tot onze schepper is gebroken. En we liggen in een gebroken werkverbond. En we hebben gebroken de wet Gods. En dat wordt zonde, zo leidt de Heer door zijn geest. Van het ene gebod tot het andere. En dan leert hij verstaan dat hij de vloek en het heilig ongenoegen Gods over zich gehaald heeft. Verstaan we daar iets van, mijn medereiziger, naar de eeuwigheid? Verstaan we het, wat we in onszelf zijn? Wat onze staat is voor het hoogste wezen? En ziet. Nou komt een mens, ijdel als die is, en geboren in een verbroken werkverbond. Nu komt hij alles bij elkander te halen, om dat te herstellen. Maar waar hij denkt, aan de ene kant hersteld te zijn, daar springt de wonde, aan de andere kant des te dieper open. Daar wordt het magor misabib, schrik van rondom. Nee, nee, alle godsdiensten, die leren tenslotte verlossing. Maar zelfverlossing. Maar de ware gereformeerde religie die leert verlossing. Geen zelfverlossing. Maar die moet van een andere kant komen. Buiten het schepsel om. Van die God tegen wie dat hij gezondigd heeft. En dat wordt het wonder. Dat er bij de Heere nu mogelijkheid en dat er raad is. Gij die met de zonde te doen hebt. Misschien met de dadelijke zonde. Ook met de zonde van het vloeken. O geliefde. Daar is geen andere weg. O, vraag veel den Heere om ontdekkend licht. Dat je de geestelijkheid van Gods wet leert kennen. En dat geleerd verstaan dat er geen redding en dat er geen mogelijkheid meer voor u is. Nou heeft God die naam openbaar. En het zal geschieden dat een iegelijk die de naam des Heeren aanroept, zal zalig worden. Zo wordt het bidden, zo wordt het zuchten, zo wordt het kermen genoemd. Aanroepen van die naam. Want in die naam ligt verberging. Naakte zondaar, uitgekleed door de wet. Daar is bedekking en daar is overdekking en daar is toevlucht en daar is zaligheid. In die ene naam die God onder den hemel gegeven wordt, door welke we zalig worden. Maar die ene naam, dat is ook alles. Wel, dat is in die ene naam door dat bloed des verbonds. Door die middelaar die de inhoud en de voltooier is van dat verbond. Dat we in dat bloed gereinigd worden. Wie zal een reine geven uit het onreine? Wij alle zijn als het onreine. O, dat is, we hebben het vanmorgen gehoord, dat is een melaatse. En als nou een melaatse kwam tot een hoge priester. Wel, dan was die melaatse, die was gedoemd. Om de eenzaamheid, ja. Daar buiten de volks, buiten het volk te verkeren. Was een vreselijke ziekte. Ontzettend. Maar die waren er ook. Die waren geheel melaats. Er was geen goed plekje meer aan. En die verklaarde de hoge priester rein. Gans melaats, zegt David. Zal rein zijn en genezen. Dat er niets en als die dan geheel melaats was, dan was die rein. Als een mens geheel melaats is, dan is die rein. En als er nog enkele goede plekken bij zijn, dan is die onrein. Luther zou zeggen, die allemaal zonde hebben, waar het nou allemaal zonde is en wat er niets meer is, die hebben geen zonde. En die geen zondes hebben, die zijn allemaal zonde. De eigen gerechtigde mens, de vrome mens, de bedrieger van God en mensen, want dat is een mens van nature, de vloeker van God, de schepper en het schepsel. Allemaal zonde. Als we zo voor God komen als een vloeker en we leren onszelf een aanklaag. En dan we uit moeten roepen, o God, is er voor zulk een raad? Is er een mogelijkheid? Ik kan die mogelijkheid bij mezelf niet vinden, nee. Mijn eigen geweten moet me aanklagen dat ik tegen al de geboden Gods zwaarlijk gezondigd heb. Er is geen goed plekje meer aan. Maar bij die grote hoge priester, die gaat dus zijn eigen werk goedkeuren, zijn eigen werk bevestigen. Die grote hoge priester, deze dierbare Christus. Die hoge priester waarvan de apostel zegt, wij hebben geen hoge priester. Die niet behoorlijk medelijden kan hebben met onze zwakheden. Tot wien kwamen ze? Ze kwamen daar. Melaatsen, blinden, lammen, kreupelen, stommen. En er staat, en hij genas ze allen. Toen ik een kind was, te leerden ze me dat versje. En waar hij niet kan genezen, daar wil hij ook niet wezen. Nee, de genezende kracht van hem. Door wiens driemer ons genezing is geworden. O geliefde, hij is als een vloek uitgebannen. Daar hangt hij, want een iegelijk die aan het kruis hangt, is ten Heeren een vloek. We hebben er vanmorgen wat van gezegd, nietwaar? Een vloek. En dat hij gekomen is om u de vloek van vervloekte weg te nemen. En de reinheid en de heiligheid heeft hij aangebracht. Een naakte zondaar. O, die zingt daar bij de mond van Jesaja. Hij heeft mij bekleed met de klederen des heils. En de mantel der gerechtigheid heeft hij mij aangedaan. Zal er dan iemand nog iets kunnen inbrengen tegen de uitverkorene God? Geen hel, geen duivel en geen schepsel is ooit in staat om nog iets aan te merken. Want in hem, die de vloek gedragen heeft, en doordragen heeft op Golgotha. En een eeuwige gerechtigheid heeft aangebracht voor al de zijnen. is de vloek, die is uitgevloekt. De vloek der wet. Ja, en het zwaard van Gods gerechtigheid, dat is stomp geworden in dat dierbare bloed. Voor alle die in Christus zijn. Dat is het wonder van vrije genade. Voor de grootste der zondaren, dat er zaligheid is. Dan staat hij met de tollenaar, dan slaat hij op zijn borst. Dan met ijveren moet hij uitroepen. Nadat ik met mijzelf ben bekendgemaakt, heb ik berouw gehad, wee mijner, dat ik zo gezondigd heb. Dan komen we met onze verloren staat en met de grondslag waarin we verkeren in een verbroken werkverbond. Dan komen we om met onszelf. En nu een omkomend mens, dat hij een behouden mens wordt, maar niet meer in zichzelf. Als God de schuld uitdelgt, in korte woorden, als hij een ziel rechtvaardigt, dan moet je niet denken dat de zonden terugkomen. Weet je wat wel komt, dat heb ik zo even bij gezegd ten opzichte van Bunyan. In zijn nadere leven, dan draagt hij wel eens de smartelijke sporen ervan. En de duivel die valt hem nog wel eens aan. Ja, maar waar de zonden uitgedelgd zijn, daar zal de Heer, met eerbied gesproken, er nooit meer op terugkomen. Hij is een God van grote goedertierenheid in Christus Jezus. Die waren geheel melaatse en toen zijn ze goedgekeurd. Toen zijn ze gezond gekeurd. Voor alle kwalen en voor alle pijnen heeft hij de rechte medicijnen. Dat is het wonder van vrije genade. Ten opzichte van alles verbeurd hebben de zondaren. Mijn medereiziger naar de eeuwigheid. We hebben deze dag weer een boodschap gehoord uit Gods lieve woord. We hebben het weer gehoord uit de belijdenis van de kerk der vaderen. O geliefde, het mocht ons tot één keer brengen. Het mocht ons aan de grond brengen. Het mocht ons brengen daar met smeking en geween. Om die God te voeten vallen. Ja, dan roept hij het wel eens uit. Onder de, in de weg van ontdekkende genade. Het zij wat zij. Mijn droeve ogen, laat uw springbron nooit verdrogen. Houd van wenen immer mat steeds mijn wang en legernat. Zulk zijt ge zulk een tranen schreien naar God. In verborgen. Met Hiskia deed aangezicht wel eens van alle schepselen heb afgewend. Het aangezicht naar de muur. Mijn ogen verhieven zich. Ik zeide, ik word onderdrukt. O mijn zonde, o mijn zonde. O eeuwigheid, o eeuwigheid. Hoe ras, hoe onverwacht. Kan ik voor de rechter van hemel en aarde staan. O dat ik een mond had om het u aan te zeggen. Dat ik een tong had om te vertellen. De dierbaarheid die in die enige naam geleden is. Want die u kennen. Die zullen op u vertrouwen. Op die naam. Uw naam is voor het oprecht gemoed. Voor al uw gunstvolle goed. En die zullen niet beschaamd worden. Nu niet. En in den grote dag der eeuwigheid niet. Mogen de Heere dit woord zegenen en toepassen aan onze harten om Jezus wil. Amen. Dat zijn goedertieren handen. Dat zijn zaligmakende handen. O, weet u terecht te komen, Heer. Geen weg meer te weten, geen weg meer te zien. In den Heere, Heere zijn gerechtigheden en sterkte. Tot hem zal men komen, ontfermt u dan onze. En wees ons genadig om de grootheid uw goedertierenheid. Alleen om Jezus wil. Amen. Zingen we nu uit Psalm 143 en daarvan het 10e vers. Zegen u en behoede u. De Heere doet zijn aangezicht aan u lichten en zij u genadig. De Heere verheffen het licht zijns aanschijns over u en geven u vrede. Amen.